Ja, lieve mensen, heel hartelijk welkom. En ik vind inderdaad dat, dat Ronnie gelijk heeft. Ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat jullie nu allemaal zo jong zijn. Maar ik vind jullie wel allemaal hele mooie mensen. Ik weet niet of jullie zelf al om je heen gekeken hebben. Ik vind dat we een heel mooi gezelschap hebben vanavond. Ik heb toevallig het geluk gehad dat ik gisteravond ook een lezing heb gegeven in Eindhoven. En dat was ook een heel mooi gezelschap. Goed, nou Ronnie zei al, dus ja, we beginnen zo met een meditatie, want dat is eigenlijk altijd goed. En dat geeft mij ook de kans om, zeg maar vanuit de ervaring eigenlijk al iets te zeggen. Kijk, normaal gesproken werk ik eigenlijk alleen maar vanuit de ervaring. Dus dat is wanneer we training geven of mensen begeleiden, et cetera, et cetera. En dan zouden jullie vooral aan het woord zijn en niet zoveel ik. Dat is eigenlijk hoe ik normaal gesproken werk. Maar dat wil niet zeggen dat ook lezingen een hele mooie ingang kunnen zijn. En ik eigenlijk toch hoop dat je vanavond, ook al is het een lezing, maar toch het gevoel hebt dat je ook een training hebt gehad. Dat je een ervaring hebt opgedaan. Dus niet alleen allerlei ideeën heb gereden, maar ook een ervaring op heb gedaan. Een klein beetje een gevoel krijgt, en misschien hebben sommigen van jullie dat al heel, heel lang, en zit je hier al helemaal bij, maar in ieder geval waar we het dan over hebben, als we het over verlichting hebben, en over ego en egoloosheid, et cetera, et cetera. Dus dat zou ik heel erg fijn vinden. En dus ook, wat ik vooral fijn vind, en dat merk ik ook meteen van binnen, dat is dat je het, dat ik het in staat ben vanavond om het hart van de zijnsoriëntatie over te brengen. En het hart van dit centrum. Ja, wat eigenlijk erg verbonden is, ook op dit moment, met mijn eigen hart. Zo simpel. Zeg maar, vanuit een spirituele visie voelt dat heel erg als dat ik door het grote hart op deze plek ben gebracht. En dat het grote hart, wat je daar ook allemaal onder verstaat, hè, want dat is, zou je daar meer woorden aan gaan geven, dan wordt het altijd een beetje linkersoep. maar toch, het voelt heel sterk voor mezelf ook, dat het gebeurt via mij. Ik bedoel, ik zit er wel bij, ik zit hier behoorlijk warm te hebben, et cetera, et cetera, et cetera. Maar verder, en zo is het eigenlijk met het hele centrum, zeg maar, het komt tot stand. En natuurlijk zijn er af en toe, hebben we ook best wel troubles, et cetera, et cetera, et cetera. Maar in principe komt het tot stand. Vanavond hoop ik dus vooral het hart van de zaak, het hart van het leven, met jullie te kunnen delen hoe ik dat zie hebben we op een gegeven moment pauze en even wat drinken, et cetera. En dan ben ik heel erg benieuwd naar jullie vragen. En die mogen ook wat mij betreft ook best heel persoonlijk zijn. Het fijne daarvan is, als mensen durven persoonlijke vragen te stellen, dan kan ik het namelijk ook op een persoonlijk niveau duidelijk maken. En als ik het voor één persoon op een persoonlijk niveau duidelijk maak, wordt het voor de hele groep een stuk duidelijker. Dus, maar we gaan het wel weer zien. Dat is dan weer na de pauze. Dus wie weet hoe laat het gaat worden, dat weet ik nog niet precies. Maar ook dat zien we wel. Goed, dus dan stel ik voor met de weg naar binnen te gaan, namelijk de ogen te sluiten. Als je dat prettig vindt, en als je het niet prettig vindt, hou je ze gewoon lekker open. Eigenwijsheid is heel erg welkom. Kijk, sommigen gaan meteen rennen en zo. Geen probleem. Geen probleem. Dus sluit je ogen. En gun jezelf het belangrijkste wat je in huis hebt. En dat is je aandacht. Aandacht is, zeg maar, dat deel van het bewustzijn wat vrij beschikbaar is. Wat vrij beschikbaar is om ergens op te richten. En natuurlijk richten we onze aandacht meestal op dat wat er in de buitenwereld is. En alle spirituele tradities zijn het erover eens dat het gaat over de weg naar binnen. En ook dat delen wij in het centrum. De weg naar binnen en van daaruit de weg naar buiten. Dus kijk hoe het is om met je aandacht naar je voeten te gaan. Hoe het is om je voeten te voelen op de grond, in je schoenen. Of zonder je schoenen. De weg van verlichting en de weg van bevrijding gaat heel erg over de bevrijding van de aandacht. De bevrijding van het bewustzijn. Dus kijk hoe het is om ondanks dit gewoon met je aandacht bij je voeten te blijven en geïnteresseerd te zijn in hoe die voeten zich voelen. Kijk hoe het is om even alleen maar voeten te zijn. Zodat de geest kan ontspannen, het hart kan ontspannen, de rest van je lichaam kan ontspannen. En voel hoe het is om van daaruit je benen te voelen, je onderbenen, je kuiten, je scheenbenen, je knieën en je bovenbenen. En voel wat er met je benen gebeurt, en met je voeten gebeurt, en met je staat van zijn gebeurt, als je die op deze manier aandacht geeft, dat je daar met je aandacht naartoe gaat. En voel dan jezelf zitten op de stoel. Voel hoe je billen de stoel ervaren. Voelt hij als hard? Voelt hij als zacht? Kijk of je helemaal aanwezig kunt zijn bij die ervaring. Ja, dus je aandacht heeft het vermogen om aanwezig te zijn bij wat je lichaam ervaart. In dit geval je billen en je zitbeentjes. Er is dus een zelf wat kan kiezen om, ondanks wat er gebeurt, zeg maar, met de aandacht bij die billen te blijven. En er is een zelf wat zich als binnen billen kenbaar maakt. Voor mij wat als pijnlijke billen of gevoelige billen of lekkere dikke billen of zachte billen. Hoe billen allemaal kunnen voelen. Wat bij meditatie belangrijk is, is dat die twee bij elkaar komen. Heel dicht bij elkaar zijn. Een liefdesrelatie met elkaar aangaan. Voel wat er gebeurt in de ruimte als ik dat zeg. In de ruimte om je heen. Hierboven in deze bovenzaal. En je voelt van daaruit je buik, de bodem van je buik, je bekkenbodem en je onderrug. Kijk of je met je aandacht je heiligbeen en de onderste wervel van je rug kunt benaderen, alsof je dat deel van je rug een vriendelijke hand geeft, een steuntje in de rug biedt. Als die rug daar behoefte aan heeft. En voel van daaruit het middendeel van je rug en de voorkant van je lichaam rond het diafragma, het gebied van de overgang van je buik naar je borst. Kijk hoe het is als je daar rustig bij bent. Vriendelijk, liefdevol. En als er bijvoorbeeld onrust is in je buik of spanning of ga zo maar door, kijk of je dat gewoon kunt laten bestaan. Dus dan is er een zelf wat zich kenbaar maakt als spanning. Er is een zelf wat aandacht kan geven aan die spanning. En er is een ruimer zelf dat allemaal kan zien en waarnemen. Een ruimer bewustzijn. Wat dat kan zien. En dan voel je je bovenrug en je borst, je schouderbladen, de voorkant van je hart, de achterkant van je hart. Kijk hoe het is om hart te hebben voor je hart. Als je nu spanning in je schouders voelt, dan betekent dat meestal dat je op een of andere manier erg je best hebt gedaan vandaag. Dus wat dan helpt, en dat is misschien wel goed als we dat even met z'n allen doen, is even gewoon heel diep zuchten. Maar bij die uitademing van die zucht, laat die als het ware helemaal door je lichaam en door je tenen de grond ingaan. Dus. En doen we een paar keer. Kijk hoe dat voelt, hoe dat is om dat te doen. En voel het effect daarvan. En doe het nog een keer en kijk dan alsof je uitademing door je armen en door je vingers uitstroomt. Gewoon een beetje fantasie daarbij. Alsof de longen zitten in je armen en je handen. Ja, en voel dan hoe het is om op deze manier je armen en je handen te voelen. Je armen en je handen als de instrumenten van je hart. En kijk dan hoe het is om je nek en je achterhoofd te voelen. En je schedel. Je voorhoofd. En je ogen. Kijk of je als het ware, terwijl je ogen dicht hebt, door je ogen kunt kijken. En ga er dan eens vanuit dat het eigenlijk de liefde is die kijkt. de liefde die wij op fundamenteel niveau allemaal zijn, maar die bij jou op een persoonlijke manier nu in contact is met je ogen. En je voelt je wangen en je hele gezicht. Alsof het gezicht is van je innerlijke geliefde. En voel je lippen. En voel hoe er als het ware in de diepte bij je een innerlijke glimlach mogelijk is. Omdat je misschien wel in vrede bent met jezelf. En voel jezelf zitten in zijn totaliteit. Voel de ruimte om je heen. Verlichting begint en eindigt met innerlijke vrede. Dat is de eerste grote stap. De tweede stap is vrede met de wereld. Vrede met je omgeving. Maar de eerste stap is de moeilijkste. De tweede stap volgt daar redelijk vanzelf uit. Kijk hoe het is om even die vrede in jezelf en met jezelf te ervaren. Om gewoon een beetje van jezelf te houden. Het innerlijke verbond te beleven. Het innerlijk huwelijk te beleven. Eigenlijk ben je zo mooi, zo kostbaar. En hoe meer je dat gaat geloven, hoe meer je dat gaat ervaren, hoe meer je dat gaat uitstralen, als vanzelf. We zullen het er vanavond over hebben waarom dat vaak moeilijk is. Waar het dan eigenlijk over gaat, wat ons dat moeilijk maakt. Wat het ons moeilijk maakt bijvoorbeeld om op dit moment helemaal verliefd te worden op jezelf. Helemaal blij te zijn met jezelf. Wat we met de opleiding zijnsoriëntatie beogen is dat mensen gewoon simpelweg blij worden met zichzelf. En van daaruit met hun kinderen, met hun partner, met hun werk, etcetera, etcetera, etcetera. Dus laten we uit respect wat we hier veel doen, deze meditatie, afsluiten met een buiging voor jezelf. Dus je buigt gewoon heel rustig je hoofd voorover. Als een gebaar van respect naar het kostbare wat je eigenlijk bent. Nou, dank jullie wel. Het is zo mooi om dit samen te kunnen doen, hè? Het is mooi om het in je eentje te kunnen doen. Maar het is ook mooi om het samen te kunnen doen. Dat is het leuke van een groep. Ik ben heel erg blij dat we dat met groepen kunnen doen. Was het oké voor iedereen om het dit zo te doen? Of was het voor sommigen ook helemaal onmogelijk? Het vraagt altijd veel moed om dan te zeggen, ja, het was eigenlijk onmogelijk. Ja, omdat ik vanavond ook af en toe dus over de opleiding en zo en de specifieke dan van zijnsoriëntatie. Bijvoorbeeld kan ik naar aanleiding hiervan wel zeggen, is dat wij heel erg, zijnsoriëntatie is lichaamsoriëntatie. En lichaam is eigenlijk iets wat je heel dicht bij je hebt. En is een poort naar het mooiste van jou. Het is niet voor niks dat geliefden meestal geïnteresseerd zijn in het lichaam van die ander. En graag in de buurt van dat lichaam van die ander willen zijn. Nou, de mogelijkheid bestaat dat je zo ook bij je eigen lichaam bent. Ik kan je vertellen, het is een ander onderwerp, maar toch. Laten we zeggen, eigenlijk is het natuurlijk zo dat je die ander alleen maar ervaart in jezelf. Iedere bioloog, iedere neuroloog kan je vertellen dat dat zo is. Toch? Dus hoe dichter je bij jezelf bent, hoe meer je hier kunt voelen, hoe dichter je eigenlijk bij die ander kunt zijn. En omdat voelen zo verschrikkelijk belangrijk is, ja, ik bedoel, je voelt je gelukkig of je voelt je ongelukkig. Snap je? Je voelt dit of je voelt dat. Alles wat lastig is, voelt lastig. En om lastige dingen op te laten lossen, is het helaas zo dat ze gevoeld moeten worden. Ik zeg dan altijd, ik heb het ook niet verzonnen, maar dat is wel hoe het werkt. Snap je, dat zal ook, ik wou zeggen, iedere psycholoog, maar de meeste psychologen, die zullen dat ook zo zeggen. Dus, wat lastig is, wat je voelt, lost op. Wanneer je dat kunt voelen, wanneer je daar met je aandacht naartoe kunt gaan. Wat mooi is en dat je kunt voelen, is helend. En dat is nog best moeilijk vaak om voor mensen bij ons, want het komt bij ons wel eens voor dat mensen mooie gevoelens hebben. Kan je geruststellen als je de opleiding overweegt. Maar dan blijkt het nog best moeilijk te zijn om je zeg maar echt open te stellen voor mooie gevoelens. Dat noemen wij de positieve ramp. Positieve ramp. Werkelijk bijvoorbeeld je ontroering voelen, is helemaal niet zo makkelijk. Maar het is wel wat heel erg helpt. Gaat een helende werking vanuit. Gaat een helende werking vanuit. Dus uitgangspunt voor de zijnsoriëntatie is innerlijke vrede. Innerlijke liefde. Innerlijke acceptatie. Innerlijke balans. Innerlijke vrijheid. Dus ons hele programma, meerjarige programma, is erop gericht. Is zeg maar een innerlijke relatietraining. Daarvoor doen we ook heel veel uiterlijke relatietraining. Omdat innerlijke relatietraining, dat wil zeggen rustig en liefdevol bij mezelf blijven, terwijl ik in contact hier met jullie ben, is een gigantisch belangrijk ding. Dus waar het steeds om gaat, is of ik kan landen in mezelf. Waardoor dus een opleiding eigenlijk ook een relatietraining is. Zowel een innerlijke relatietraining als een uiterlijke relatietraining. Bijna al onze oefeningen die we doen tijdens de trainingen, doe je in relatie met een ander. En het zijn heel vaak dialogen, zeg maar, met zeg maar standaard zinnetjes. Dus wat we niet veel doen is echte conversaties. Maar standaard zinnetjes. Want omdat je, als je met standaard zinnetjes werkt, dan heb je veel meer zicht op wat er gebeurt. Dan ben je eigenlijk niet zo bezig met de conversatie, want de trainer heeft gezegd met welk zinnetje je werkt, zal ik maar zeggen. Dus je hoeft niet meer met de inhoud bezig te zijn. Maar je kunt dan kijken wat er eigenlijk allemaal met je gebeurt. Hoe druk je bijvoorbeeld bent met de overkant. Respectievelijk hoe druk je bent om met die overkant te proberen te negeren. Of wat er ook allemaal in relatie met een ander kan gebeuren. Dus daar ontstaat dan allemaal bewustzijn op en zicht op, wat een heel belangrijk ding is. En verlichting gaat in eerste instantie, wat mij betreft, over innerlijke vrijheid en innerlijke vrede. En vervolgens over uiterlijke vrede. Het opheffen van de strijd in jezelf en het opheffen van de strijd met de ander. En met de wereld en met het zijn en met het bestaan. En met het feit dat je überhaupt een levend wezen bent, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is waar de mogelijkheid. Laten we zeggen, in die zin kun je verlichting zien als een soort stip op de horizon. In het boeddhisme zullen ze dan makkelijk zeggen, die je na vele levens gaat realiseren. Maar goed, dat is maar net hoe je de dingen bekijkt. Het mooie van ons werk is, ik heb vandaag toevallig weer evaluatiegesprekken gevoerd met een basisjaar wat ik zelf in Nijmegen geef. Die hadden een derde gesprek, dus die zijn in december klaar. En de mensen hadden de meest prachtige verlichtingservaringen. Dus verlichtingservaringen, verlichtingsrealisaties. Maar dat wil niet zeggen, ik sluit niet uit dat het morgenochtend weer flink op de achtergrond is. En zo, dat is ook de realiteit. Maar het bijzondere van het leven is dat er wel die ervaringen mogelijk zijn. En aangezien er vanuit die ervaringen een helende werking uitgaat, is dat fantastisch dat dat gebeurt. En laten we zeggen, en het voelt ook fantastisch. Het voelt fantastisch. Het is buitengewoon verblijdend voor jezelf. Omdat het doorkijkjes biedt op de realiteit zoals die er eigenlijk uitziet. Anders gezegd, we leven eigenlijk allemaal met gekleurde brillen. En we leven met brillen die gekleurd zijn door het verleden. Nou, laat ik het anders zeggen. De meesten, zoals ik die hier zie zitten, gok ik dat die eigenlijk al het nodige gedaan hebben. En mijn vermoeden is dat je daardoor de wereld al anders ziet dan 10 jaar geleden. Mag ik dat zeggen? Herkennen jullie dat? Dus het werk werkt. Ik zal ook de laatste zijn om te zijn. Zijn zo inderdaad is het enige wat goed is. Begrijp je? Ik sta wel achter zijnsoriëntatie en vanavond sta ik hier voor zijnsoriëntatie. Maar het belangrijkste is dat je iets doet met jezelf, laat ik het dan maar even zo zeggen. Omdat je daarmee jezelf serieus neemt. Als ik alleen al dat vanavond kan bereiken met jullie, en vervolgens ga je iets heel anders doen, heb ik een goede avond. Begrijp je? Dat is erg belangrijk, omdat wat je ook merkt in ons geval met de opleiding, als mensen bijvoorbeeld voor het eerst besluiten voor een basisjaar en bereid zijn om €3200 in zichzelf te investeren, dat te verkopen aan hun partner thuis. Begrijp je? Want dat is in lang niet alle gevallen even gemakkelijk. Heel vaak moet het uit één portemonnee komen. Dat is een enorm zelfcommitment. Ik zeg ook altijd, als we met een basisjaar beginnen, zeg ik altijd, jongens, jullie zijn een half jaar geleden al begonnen, of misschien wel 3 jaar geleden begonnen. Begrijp je? Want dan begint te denken over een basisjaar, et cetera, et cetera, et cetera. En dan heb je een trainer al gehad, die doet dan wat wij dan noemen besluitvormingsbegeleiding. Dan heb je dus die begeleid je om te gaan kijken of dit wel echt is wat je wilt en of dat klopt, qua tijd en geld en et cetera, et cetera. En of je wel de juiste verwachting hebt, wat je er wel van mag niet verwachten, et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat is een buitengewoon belangrijk proces, omdat je iedere keer weer checkt. Wat is goed voor mij? Wat is goed voor mij? Gaat mij dit echt helpen? Dus ook, ik ben zo blij met wat je merkt, is dat mensen dat vooronderzoek eigenlijk steeds zorgvuldiger doen. Is mijn algemene indruk. En ik ben daar heel erg blij mee. Omdat betekent dat alleen al daardoor neem je jezelf. Van wanneer ga je nooit beginnen? Maar alleen al het feit dat je dat onderzoek doet, doet je goed, is wat helpt. En eigenlijk is het dat waar de hele training over gaat. En wij gebruiken dan heel veel het begrip zelfbegeleiding en zelfleiderschap. Zelfbegeleiding is, zeg maar, het vermogen om er echt voor jezelf te zijn. En met name als je je onzeker voelt, als je je kwetsbaar voelt, als je verdrietig bent, et cetera, et cetera. Pas, je zou bijna kunnen zeggen, wat je leert is lief zijn voor jezelf. Maar dan op gewoon een gezonde, volwassen manier. Respectvol zijn door jezelf. En daar hebben we eigenlijk allemaal oefeningen voor verzonnen de afgelopen 20 jaar. Dus we hebben de zelfvergevingsmeditatie. We hebben de zelfverwelkomingsmeditatie. We hebben de zelfcommitmentmeditatie. We hebben de zelfrespecteringsmeditatie. Bijvoorbeeld alleen al deze buiging doen voor jezelf. Ik zeg wel eens in een intakegesprek voor een basisjaar. Joh, want dan hebben we het er altijd over dat het belangrijk is om te oefenen, et cetera. En mooi is als je een half uur per dag kunt uittrekken voor jezelf, et cetera, et cetera. Maar ik zeg tegelijkertijd tegen mensen, al zou je het komende jaar alleen het volgende doen. Je wordt 's morgens wakker. Je gaat op de rand van je bed zitten. En als je weer een beetje bij zinnen bent, herinner je je dat je iemand bent die respect verdient. En vervolgens maak je deze buiging voor jezelf. En ik zeg altijd, al is dat het enige wat je doet aan persoonlijke beoefeningen het komende jaar, ik garandeer je dat je na een jaar een ander mens voelt. Kun je dat voorstellen dat ik dat zeg? Op een bepaalde manier, ik weet niet wat jullie achtergrond natuurlijk is, maar op een bepaalde manier is het zo revolutionair om dit te doen. En dat zeg ik niet omdat ik trots ben op mezelf, maar ik zeg dat vooral omdat we, als je normaal gesproken zou zeggen, en je maakt iedere morgen een buiging voor je partner, uiteindelijk zal dat een stuk moeilijker zijn overigens, maar de mensen zouden dat veel logischer vinden. We zijn eigenlijk opgevoed van, dat moet je eigenlijk doen voor de wereld en voor de ander, et cetera, et cetera. Maar werk een buiging maken voor jezelf is behoorlijk revolutionair. En dat is ook wat heel veel mensen moeten overwinnen, want dat voelt als egoïstisch. Zijn er mensen die, bij wie dat een beetje opkomt, dat gevoel dat, ja hier, ik zie daar wat handen verschijnen. Begrijp je? Dat zijn de innerlijke stemmen. Waar ik moet wel zorgen dat ik een beetje mijn programma vol, maar daar moet ik nog wat over zeggen hoe dat komt, et cetera, et cetera, et cetera. Dus over de opleiding. Ja, dus werkelijk. Kijk, het is namelijk, laten we zeggen, hoe consequenter je die vriendelijkheidsbeoefeningen doet. Die hebben wij dus gewoon gestandardiseerd. En er is van gebleken dat ze gewoon werken, gelukkig. Hoe meer je herkent in jezelf hoeveel onvriendelijkheid er is in jezelf. Hoeveel innerlijke strijd er eigenlijk is. En als ik dat zeg, dan hoop ik toch vooral dat je niet hoort dat ik je iets verwijt. Maar dat is de ervaring wat gewoon blijkt. Daarvoor is al überhaupt training nodig. Dat mensen gaan herkennen hoe gewend ze zijn, hoeveel stemmen er zijn, want dat is meestal de eerste waar je het aan gaat herkennen. Dus als mensen een dag of drie, sommigen al vanaf de eerste dag, want sommigen hebben het al in andere trainingen geleerd, die helemaal niet bij ons waren. Maar de meeste mensen na 3, 4, 5 dagen beginnen die stemmen duidelijk te worden. Dus de opleiding werkt heel erg in de zin van, door de beoefening van vriendelijkheid voor jezelf, snap je, dat staat zo loodrecht op wat je gewend bent. En dus bijvoorbeeld die, wat jij, je stak net je hand op, ik maar nog, hè, dus de stem die dan egoïstisch vindt, nou die gaat in eerste instantie steeds harder roepen. Die kan zelfs zo hard roepen dat het me helemaal niet meer lukt om beoefening te doen. Bij sommige mensen. Het is echt onvoorstelbaar, lieve mensen, hoeveel mensen last hebben. Ik had vandaag nog iemand, ook in dat evaluatiegesprek, die hebben we samen een innerlijke commandant genoemd. He, die dus, zij was de eerste vanmorgen, want er waren evaluatiegesprekken. In onze training hebben we evaluatiegesprekken, dus dit is de derde evaluatiegesprek. Er zitten er 4 in het basisjaar, de derde evaluatiegesprek. En de eerste persoon, die zei, ik voel me zo onrustig en dit en dat. En het was zo'n opgave om hier naartoe te gaan. En ik hoop niet dat ik de hele dag hier moet blijven, et cetera, et cetera, et cetera. Dat was wat er bij haar opkwam vanochtend. Toen zeiden we, nou, laten we daar eens rustig naar kijken, et cetera, et cetera, et cetera. En wat blijkt, het is een innerlijk conflict. Er is een stem in haar die heel hard roept, je moet daar de hele dag zijn en je mag die mensen niet ontrouw zijn. En als jij eerder weggaat, dan wordt Chris boos op jou, et cetera, et cetera. De mogelijkheid dat ze gewoon naar zichzelf kan kijken en kan kijken van, ja, laten we zeggen, er is dus eigenlijk een heel groot verlangen om goed te zijn voor zichzelf. Maar het gaat op een hele harde, gewelddadige manier. Toen ze rond zich heen keek en keek gewoon naar de mensen die er zaten, 4 mensen, inclusief mij, toen zag ze gewoon met haar eigen ogen, ja, maar dit zijn toch niet de kwaadste, niet? Als ik nou gewoon kijk en ik zeg gewoon dat ik om 3 uur moe ben en dat het beter voor mij is om naar huis te gaan, dan ben ik gewoon vrij om naar huis te gaan. Waar we aldoende achter kwamen, het was dus die innerlijke commandant. Die ze dus ook heel makkelijk op de buitenwereld projecteerde. En dan, uiteraard was dat gerelateerd aan haar vader. En het was gerelateerd aan haar moeder. Wat bleek is dat het, dan praat over een vrouw, ik denk ergens rond de 50. En wat bleek dat zij heel vaak met een boekje in een hoekje zat. En dan zei de moeder, ga naar buiten jij. Jij moet buiten spelen, et cetera, et cetera. Met andere woorden, ze was een meisje wat in een droomwereld zat. Heel veel zachtheid. Heel een schatje. En dat zag je eigenlijk door dat alles heen. En natuurlijk een meisje wat geneigd was om in haar eigen schulpje te blijven zitten. Dus die moeder die zag het wel goed. Snap je? Want we zijn hier nou eenmaal om in de wereld te komen. Maar de manier waarop ze dat meisje benaderde, met de beste bedoeling natuurlijk, dus met behoorlijk gewelddadig, terwijl het een heel gevoelig vrouwtje was. Nou, om een lang verhaal kort te maken, kun je je voorstellen, ze kwam dus in contact met wie ze eigenlijk is, binnen een uur. Met de gevoeligheid, met de zachtheid, met de sereniteit. Om een heel lang verhaal kort te maken, over, het gaat over zijn oriëntatie, waar wij in geloven. Laten we even kijken hoe ik dat heel kort kan zeggen naar aanleiding van dit voorbeeld. Is dit. Als ik bijvoorbeeld over deze vrouw spreek, kun je je voorstellen, snap je, alle baby's zijn schatjes. Maar dat dit een echt schatje was. Kun je dat voorstellen? Dus zo'n gevoelig vrouwtje. Dus, oké, ik weet nog wat ik nog. Ja, op een gegeven moment voelt ze zich ook gevoed door het zijn. Dus, en kwam er een enorme sereniteit naar voren. Dus wat ik wil zeggen, hoe wij tegen het leven aankijken. Deze vrouw is als dat gevoelig schatje begonnen. Is om allerlei redenen de verbinding daarmee verloren. En dan ga ik iets heel confronterends zeggen. Volgens plan. Ik zal het straks uitleggen. Volgens het plan van het leven. Waar ze nu mee bezig is, is om die verbinding weer terug te vinden. Dus ze heeft die schoonheid die ze eigenlijk was, die zachtheid, die sereniteit, verloren, dus in relatie in dit geval met haar moeder. Ze heeft die stem geïnternaliseerd. Ze heeft dus een innerlijke commandant, een innerlijke strenge moeder voor haarzelf. Dus daarmee heeft ze het probleem van haar moeder geïnternaliseerd. Ik zei vanochtend tegen haar, ik zeg even, ik heb alleen maar een hypothese. Maar ik vermoed dat jouw vader een hele, wat denken jullie, wat voor man zou dat zijn? Een hele zachte man. Fantastisch. Ik ben zo blij dat er mensen zijn die dat ook zo... Het dezelfde hypothese hebben. Want in de coachopleiding zeg ik altijd... Wij hebben alleen maar hypotheses. Hè, want we moeten wel oppassen met snelle conclusies. Maar... dus wat... Zeg maar, het familiethema is in dit geval de zachtheid en de gevoeligheid. Kunnen jullie nog volgen waar ik het over heb? Dat is ook het talent van die familie. Dat noemen wij een zijnstalent. Zachtheid en zo is een zijnskwaliteit. Maar zo gauw dat van betekenis wordt in de wereld, wordt het een talent en een capaciteit of een vaardigheid. Er zit ook een talent in voor afstemming. Hele subtiele, liefdevolle afstemming met een ander. Zij is iemand die tot op heden een behoorlijk geïsoleerd bestaan geleid heeft. En nu zie je er eigenlijk, ik geloof dat het bij haar was vanmorgen, want ik heb een paar mensen gezien. Laten we zeggen, viel het woord spirituele geboorte. Dat wil zeggen, ze kwam als die zachte persoon in de wereld. Maar ze kwam als zachte persoon in de wereld, die een persoon die de gewelddadigheid van haar moeder overwonnen had. Minder vatbaar is daardoor voor gewelddadigheid. Kunnen jullie dat voorstellen? Dat is in een nutshell waar het wat mij betreft in het leven over gaat. In de meeste tradities gaat het erom om te worden wie we eigenlijk zijn. En dat is ook een fantastisch streven. Maar het motto van het centrum is jezelf en daardoor de wereld tot bloei brengen. Namelijk, je bent hier niet voor niks als een specifiek persoon. En de bedoeling is, de bedoeling niet omdat ik dat verzin, maar de bedoeling van het leven is dat jij van betekenis wordt in de wereld. Wat er gebeurt dus als kind, drink je de problemen van je omgeving in. Laten we zo zeggen, er zit niet zoveel verschil tussen een baby die in Beijing wordt geboren, of in Alblasserdam, of voor mij wat in Mexico, of Detroit. Het bijzondere is dat sowieso... Dus op een meer fundamenteel niveau. Via een kind komt de liefde in de wereld. Dat zal, laten we zeggen, iedereen die kinderen gekregen heeft, of van mij van een zus of een broer gezien heeft die net geboren zijn. Via kinderen komt de liefde in de wereld. De liefde is bereid. De liefde, de verbinding met de liefde te verliezen. Geïsoleerd te raken van de liefde die die eigenlijk is. De schoonheid die die eigenlijk is. De blijheid die die eigenlijk is. De onschuld die die eigenlijk is. De meeste kinderen, als ze een beetje geluk hebben tenminste, de eerste 10, 12 jaar zie je nog heel veel blijheid. Zie je nog heel veel onschuld. Zie je nog heel veel spontaniteit, et cetera, et cetera. Dat is de realiteit, nietwaar? Als je een beetje geluk hebt gehad, dan heb je dat ook meegemaakt, of maak je nog steeds mee. Ik heb zelf het geluk gehad om dat te mogen meemaken van dichtbij. Veel van geleerd. En het bijzondere is dat op een gegeven moment verliezen we dat. We verliezen dat, maar eigenlijk verliest de liefde die wij zijn... De verbinding met zichzelf. Uit liefde voor de wereld. En dus de liefde die wij eigenlijk zijn. Dat is een moeilijke zin hoor die ik zeg. Dat klopt. En de liefde die wij eigenlijk zijn. Verliest uit liefde. De verbinding met zichzelf. En dringt de problemen van de wereld. In. Wat gelukkig mogelijk is, is dus met de bedoeling, zal ik maar zeggen, dat heeft een bedoeling, dus dat gaat volgens plan, zal ik maar even zeggen. Dus met de bedoeling, begrijp je, het komt er eigenlijk op neer dat we de pijn van onze omgeving indrinken op de een of andere manier. Waar het ook op neerkomt, kijk, ik ben 45 jaar psycholoog. Ik doe 20 jaar zijnsoriëntatie. Ik doe 30 jaar boeddhisme. En ik werk vaak heel lang met mensen, vele jaren met mensen. Gelukkig met onze leraren, trainers, et cetera, et cetera. En wat je dan ziet steeds weer, lieve mensen, we zijn veel liefdevoller dan we zelf denken. Dus uit liefde bijvoorbeeld stellen we ons als jong kind, nemen we verantwoordelijkheid voor het ongeluk van onze ouders. En we gaan aan de slag. En natuurlijk kan het zo zijn. We gaan aan de slag om dat dus op te lossen. En hoeveel zijn er op hun 60ste nog steeds niet bezig om hun ouders gelukkig te krijgen? Tegen alle gevoelens van hopeloosheid en machteloosheid in. Het moet gebeuren, zal ik maar zeggen. En dan ga je gewoon, het is een reflex. Het is een reflex, dus in de zin, wordt niet over nagedacht van, goh, hoe zou het zijn als ik mijn ouders eens gelukkig ging maken? Maar het is gewoon een reflex. En het feit dus dat dat niet lukt, leggen we in hoge mate bij onszelf, ook bij de ander. Dus we zijn liefde die teleurgesteld is in hun eigen liefde. We zijn vooral teleurgestelde liefde. Laten we zeggen, eventjes, hè, want we gaan nu heel snel even door het leven heen. Hè, dus eventjes verandert dat dan. Dus met andere woorden, hè, die verbinding verlies je, ben je vooral kwijt tijdens de puberteit. Grosso modo. Dan op een gegeven moment, je hebt het opgegeven dat je het thuis krijgt. Dus je gaat het in de wereld zoeken. En waar je het in gaat zoeken is een partner en een werk.
Of een drugs.
Dan haak je af. Meestal. Ja, dat zijn degenen die afgehaakt zijn. Bestaat ook. Maar degenen die er nog geloof in hebben, zal ik dan maar zeggen, gaan op zoek naar een partner. En wie er van jullie in die tijd bijvoorbeeld wel eens een partner gekregen heeft, heeft het gevoel gehad, eindelijk gebeurt het. Eindelijk word ik gezien in wie ik eigenlijk ben. Hij of zij snapt me. Zij ziet wat ik eigenlijk ben en dat is een grote schat. Een hele bijzondere schat. Dat is wat we dan ook tegen elkaar zeggen. Iets in die geest. Toch? Met een beetje geluk heb je dat meegemaakt. Met een beetje pech ben je dat ook weer kwijtgeraakt. Tenminste, is dat ietsje verminderd, laten we maar zo zeggen. He? Zo werkt dat. Zo werkt dat. En ook dat volgens plan. Ook dat is erg belangrijk. Dus als ik dat vanavond weer duidelijk kan maken, dan dat scheelt zoveel pijn. Als we dat snappen, dat dat volgens plan is. Dus en stel daar straks vragen over, want dat kan me best voorstellen niet onmiddellijk voor iedereen duidelijk is. Dus ik ga nu echt een heel snel trein verhalen. Behandelijk hoor, een vierjarige opleiding. Dus. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel, bijvoorbeeld die vrouw dan weer van vanochtend, die ook geen partner heeft. Ze heeft wel een partner gehad trouwens, en ze heeft ook een kind. Dus. Is dat het dus een mogelijkheid weer is om te worden wie we eigenlijk zijn. Kijk, het beeld wat mij altijd aanspreekt, en mensen die wel lezingen, want er staan vrij veel lezingen van mij op de website, dus ik gebruik ze altijd heel graag het beeld van de bodhisattva. Van de bodhisattva. Bodhisattva is een, zeg maar een term wat, die in het boeddhisme veel gebruikt wordt. Een bodhi is net zoiets als boeddha. En sattva is toegewijd aan. En, maar een bodhisattva, daar heb je allerlei verhalen over. En er zijn ook heel veel tradities in het boeddhisme. En dan gaan ze maar door. Maar één van de verhalen is dit. Ja, dus in het boeddhisme gaat het over. Laten we zeggen, dat is erover zoals wij ook vinden. Dus dat er zeg maar een hogere versie van jezelf mogelijk is. En dat het leven eigenlijk bedoeld is om tot een hogere versie van jezelf te komen. En dan vervolgens ga je dood. En dan krijg je weer een nieuwe kans, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is zo, en dan, weet je wel, want de boeddhisten geloven in reïncarnatie. Dus dan komt er weer een nieuwe versie van je terug. En dan heb je weer een kans. En dan is het zo dat op een gegeven moment, als je, laten we zeggen, volgens die traditie dan, verlicht bent, dan ben je klaar. Dan hoef je niet meer terug te komen. Dan los je op. En volgens sommige verhalen, en dan schijnt er een regenboog aan de hemel. Volgens sommige verhalen hoeft er ook niemand meer begraven te worden, et cetera, et cetera, et cetera. En er zijn allemaal van die verhalen, zoals in alle spirituele tradities. Het bijzondere is eigenlijk dat sommige van die mensen toch terugkeren. En er echt voor kiezen om toch terug te komen met het doel om de wereld van lijden te verlossen. En die mensen, als je ze mensen moet noemen, noemen ze bodhisattva. Zo wordt ook de Dalai Lama bijvoorbeeld, wordt door sommige mensen zo gezien als een bodhisattva. Iemand die dus in een vorig leven eigenlijk al compleet bevrijd was, maar teruggekomen is om te helpen de wereld van lijden te verlossen. En dat is een bodhisattva. Mijn stelling is altijd, wij zijn allemaal bodhisattvas. Wij zijn allemaal bodhisattvas. Dus met andere woorden, het bijzondere is alleen, kijk, als je ook naar de spirituele tradities kijkt, met alle respect van alle spirituele tradities, waar bijna alle voorbeeldfiguren, die hebben bijvoorbeeld een hele bijzondere jeugd gehad, et cetera, et cetera, et cetera, zijn in de watten gelegd. En ik zou er helemaal, maar ik wil hier vooral niemand kwetsen, dus, maar ik zou daar iets over kunnen zeggen als het gaat over Jezus van Nazareth. Ik zou er iets over kunnen zeggen over de Boeddha, et cetera, et cetera. Kijk, het bijzondere van ons is, wij zijn niet in de watten gelegd. Tot op zekere hoogte ook wel, want zo, jullie zien er niet uit dat je het nou echt verschrikkelijk slecht hebt gehad. Maar je bent niet als een prins of iets dergelijks behandeld. Je bent niet heel bijzonder behandeld. Dus je bent natuurlijk wel, hè, toen je geboren werd, hè, de meeste van jullie, gok ik dat ouders hebben gehad die gewoon blij waren dat je geboren werd. Je voelde je een geschenk. En eventjes ging dat helemaal goed. Dus je ouders waren blij met je, je moeder was blij met je. Misschien had ze wel wat commentaar, was je haar te lang of je neus was niet goed, et cetera, et cetera. Maar grosso modo was ze blij met je. Maar heb je, zo gaat dat meestal, toch? En toen klopte het nog, zal ik maar zeggen. Want jij dacht, ik ben geboren als geschenk voor de wereld. En dat klopt, ze vinden hem ook een geschenk. Maar op een gegeven moment, net als in een huwelijk, komt er een soort wrijving. Dat is een onvermijdelijke wrijving. Waarom? Omdat je geen perfecte ouders hebt. Die bestaan niet. Vanuit een bepaalde optiek, gelukkig niet. Het is niet de bedoeling van het leven. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is om een zo goed mogelijke ouder te worden. Maar, dus daar, laten we zeggen, daar gaat het wrijven. En een kind voelt dat. Stelt zich tot taak om ouders gelukkig te maken. Neemt de verantwoordelijkheid op om ouders gelukkig te maken. Respectievelijk wordt teleurgestelde liefde die het niet lukt om dat voor elkaar te krijgen. Niet lukt om dat paradijs, wat er dan toch af en toe is, ik zal maar zeggen tot je 12e, ik verzin maar wat, hè. En af en toe voel je dat en dat wil je eigenlijk gewoon, hè, dat moet eigenlijk 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zo zijn. En je kunt eigenlijk niet voorstellen dat het niet altijd zo is, want het is toch de bedoeling van het leven. En al die dingen, waarom moeten konijntjes geslacht worden? En al die dingen die kinderen, die je als kind allemaal meemaakt. En we gaan zo maar door. Begrijp je? Dus het is, daarmee komt het verdriet, de teleurstelling, et cetera, komt in het leven. Dus wat we zijn, oh ja, dan moet ik weer ook naar de titel in de gaten houden. Wat we zijn, kijk, wat er dan vooral gebeurt, is dus We zijn dan vooral zelf twijfel. Namelijk twijfel over wie we zijn. We verliezen ons, weet je wel, tot je 12e. Gewoon spontaan. Laten we zeggen op school ook, als je van mij wat vraagt je kinderen een dansje te doen, of nou jongetjes of een meisje, of weet ik veel, een verhaaltje te vertellen. En niet alle kinderen natuurlijk, maar een heleboel kinderen. Met het grootste gemak van de wereld. Vraag je dat als ze 13, 14, 15, 16 zijn, dan wordt het een heel ander verhaal. Snap je? Dus we verliezen onze vanzelfsprekende onschuld, onze vanzelfsprekende spontaniteit. En wat er zich ontwikkelt is de zelftwijfel. En de twijfel aan de ander. Dus met andere woorden, wij zijn schuldig dat het leven niet is zoals het zou moeten zijn. Respectievelijk, de ander is schuldig dat het leven is, niet is zoals we moeten zijn. En wat we gaan doen, we gaan verschrikkelijk ons best doen om dat te compenseren. Dus laat ik een paar voorbeelden noemen om het wat herkenbaar te maken. Dus, omdat ook dat is gerelateerd aan familiethema's. Dus bijvoorbeeld bij de vrouw van vanochtend gaat dat dan over die gevoeligheid, die fijnzinnigheid, die tedigheid. Die als die vervormt, dan vervormt die in hardheid. Dus als je uit een familie komt die eigenlijk iets heeft met tedigheid als zijnskwaliteit en als zijnstalent, om dat op een of andere manier in de wereld te brengen. Dan kom je per definitie ook uit een familie, volgens mijn theorietje dan, die iets heeft met hardheid. Laten we zeggen, bijvoorbeeld neem als voorbeeld wijsheid. Kom je uit een familie die veel heeft met wijsheid, dan kom je vaak ook uit een familie die veel heeft met eigen wijsheid, met eigen zinnigheid. Weet je wel, neem als voorbeeld, wie daar bekend om staan zijn leraren, onderwijzers en zo. En vooral mensen die graag vertellen hoe het zit. Want er zit er geloof ik vanavond hier ook een. begrijp je, ik zeg altijd, eigenwijze mensen hebben weinig vertrouwen in hun eigen wijsheid. Begrijp je, want als je gewoon wijsheid bent en iemand heeft gewoon een andere opvatting dan jij, dan denk je, goh, wat interessant. Wat leuk, hoe kom je erbij? Etcetera, etcetera. Dat wil ik ook snappen, waarom jij komt tot dat idee. Dan heb je gewoon open wijsheid. Maar als je eigen wijsheid bent, dan ga jij bij voorkeur A zeggen in de hoop dat die ander B zegt, zodat je kunt strijden dat A toch wel echt is. Dat heet dan eigenwijs. Begrijp je? En dan heb je, als ik jou overtuigd heb dat het toch A is, dan voel ik me superwijs. Begrijp je? Een beetje overdreven om duidelijk te maken hoe de thematiek werkt. Bijvoorbeeld ook in families die hebben iets met wijsheid hebben. Altijd als je als het ware iets niet goed doet, doe je dom. Hé, Simonka. Nog een van onze trainers, heel bescheiden, die gaat op de trap zitten. Even kijken, ik ben gelijk helemaal de kluts kwijt. Dom, hè? Dom, dat ik meteen de kluts kwijt ben. Ja, nou, dat is bijvoorbeeld in die families. In sommige families die iets hebben met schoonheid. Doe niet zo lelijk. Waarom doe je altijd zo lelijk? Etcetera, etcetera, etcetera. Families die iets hebben met goedheid. Waarom doe je altijd zo... Ook lelijk misschien dan, maar wel in de betekenis van slecht. Je bent ondeugend. Je deugt niet. Je komt in de hel. Je eindigt nog eens in de gevangenis. Etcetera, etcetera. Oftewel, je bent moreel verwerpelijk. Dus als je wilt weten waar jouw kwaliteiten zijn, kijk naar waar je gewond bent. Mensen zijn het meest gewond in waar ze het mooist in zijn. En ik zou nog veel voorbeelden kunnen noemen. Ik zou van jullie allemaal kunnen horen waar je gevoel hebt, en dan kan ik daar een verhaal over vertellen, vermoed ik. Mensen zijn gewond in waar ze het mooiste in zijn. Families zijn gewond in waar ze het mooiste in zijn. Want er zijn familiethema's. Er zijn levensthema's. Er zijn Nederlandse thema's. Er zijn Belgische thema's. Weet ik vooral sinds kort. Sinds we in België werken. Heel goed. En er zijn ongetwijfeld Duitse thema's. Weet ik toevallig van groepen waar veel Duitse mensen ook zitten. Etcetera, etcetera, etcetera. Waarom we hier zijn, lieve mensen, is om die thema's op te lossen. Om dat waarin we gewond zijn aan te kijken, werkelijk aan te kijken. Wat dan heel erg helpt, maar kijk, wat mogelijk is, is dat je dat lichamelijk kunt ervaren. Dat zit allemaal opgeslagen op een bepaalde manier in je lichaam. In je borst, in je buik, in je benen, in je botten, in je armen, in je hoofd, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het punt is dus, we verliezen de verbinding met wie we zijn. En ook een beetje, ja. We verliezen de verbinding en gaan dus aan de slag om te bewijzen dat we zijn wie we zijn. Dus we gaan bewijzen dat we geen slecht mens zijn. We gaan bewijzen dat we best schoonheid kunnen brengen. Dat noemen wij compensatieprojecten. Dat doen we net zo lang totdat we sommige mensen 3 tot 4 keer overspannen worden en dan in de reguliere sector nog steeds niet klaar zijn en dan eindelijk bij ons komen en dan gaan snappen waar het echt over gaat. Zeg nu even heel arrogant, maar toch. Ik kom het zo vaak tegen omdat het me zo aan mijn hart gaat. Aan mijn hart gaat, in de zin. Dat het zo slecht begrepen wordt. Kijk, want ook, laten we zeggen, de meeste psychologen zijn verschrikkelijk lieve mensen. Laat er geen misverstanden staan. Ga er maar aan staan. Jullie zijn gewoon allemaal gezonde mensen, zal ik maar zeggen. Maar als je dus hartstikke gestoord bent, die zit de hele dag te wapperen. En je gaat met die mensen begeleiden. Dat zijn hartstikke lieve mensen die dat doen. Ik heb er grote bewondering voor. Maar het is ook zo belangrijk, zeg maar, het zou zo helpen als we dat dieper begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Wat er eigenlijk aan de hand is. Waar het leven eigenlijk over gaat. Vooral ook omdat als ik jou, stel even dat jij werk bij mij zou doen. En ik benader jou gewoon überhaupt als een liefdevol wezen. En ik ga echt een relatie aan. En ik probeer het probleem te begrijpen als een oplossing, hè, voor dat verlies van die verbinding met wie we zijn. Snap je? Dan komt er een heel andere werkrelatie tot stand. Kun je daar iets bij voorstellen? Een stuk effectiever dan wanneer ik een soort afgerichte robot ben. Denk ik dan. Dus wat we normaal gesproken ego noemen, in spirituele kringen dan, want in de psychologie heeft het een heel andere betekenis, is die tendens om jezelf te willen verbeteren. De tendens om de ander te willen verbeteren. Heel hard te werken, wat wij een pusher noemen. Dus een innerlijke opjager. Dus ieder moment, alle onrust die je bijvoorbeeld nu nog voelt in jezelf, heeft daarmee te maken. En de mogelijkheid die bestaat is dat je compleet ontspant in wie je bent. En niks hoeft te doen. Niet hard hoeft te werken. Omdat je gewoon jezelf oké voelt. Respectievelijk, dat je de ander oké voelt. Begrijp je? En dan kun je gewoon uitwisselen met elkaar. Dan is zeg maar dus die zelftwijfel en die twijfel aan de ander verzacht. Stapje voor stapje voor stapje. Stapje voor stapje voor stapje. Ik had een andere persoon vanmorgen. Daarvoor was eigenlijk de grootste uitdaging om zichzelf met rust te laten. Dus die was eigenlijk zo onder de indruk van alles wat er met haar zelf gebeurde. En met haar buik en met haar dit en met haar dat en met haar zus en met haar zo. Maar kijk, als je jezelf met rust laat. En vooral dus met een sessie, zeg maar, als er iemand bij is die zelf, nou ja, redelijk aanwezig is. Dan komt er gewoon op neer dat het leven verzorgt je gewoon compleet. Dat was ook wat bij deze persoon op een gegeven moment gebeurde. Toen ze dat kon toelaten, durfde te vertrouwen dat alles wat er hier allemaal van binnen gebeurde, ja, bedoeld was om haar te helpen. Dus als je gewoon zo'n meditatieve omstandigheid, als die we net hadden in het begin, weet je wel, hebben we even gemediteerd. Als je die zo'n situatie creëert, heb je dus waarbij je gewoon redelijk rustig bij elkaar zit. En iemand gaat gewoon, heeft geleerd, dus deze mensen zijn 3/4 jaar bezig, zijn in januari begonnen, het is nu september. Begrijp je? Dus die kunnen redelijk goed hebben geleerd te voelen wat er gebeurt. Dus je kunnen, en als je rustig benoemt wat er zich voordoet, begrijp je, dan. Ja, dan lossen de dingen gewoon simpelweg op. En er kwam. En op een gegeven moment. Spontaan komen er dan vaak beelden. En ze zag wolken voor zich. En ze kon in die wolken zoiets moois zien. Ze kon alleen maar zeggen dat het zo mooi was. En ze zei: ik zie mezelf. Ik bedoel niet omdat ik zei: zie je dan jezelf? Nee, het mooie is, lieve mensen, het mooie is dat dat wat we eigenlijk zijn. Kijk, ons werk zou zoveel moeilijker zijn als dat wat we eigenlijk zijn. Daar zit een kracht achter, dat wil tevoorschijn komen. Dat wil echt tevoorschijn komen, ook in jou, in ieder van jullie zoals je hier zit. Dat wil tevoorschijn komen. Dus het is een kwestie van gewoon rustige omstandigheden creëren. En dan moet een mannetje of een vrouwtje, dat noemen we dan een leraar of een trainer, bij zitten. En zegt: vertrouw het nou maar. Bij sommige mensen hoef je het enige wat je hoeft te doen is: vertrouw het maar. Oké, oh, er ontstaat nu heel veel spanning in je buik. Oké, laat dat eens even gebeuren. En hou afstand. Dus haar leerde ik steeds om te zeggen: niet ik heb een gevoel van pijn in mijn buik, maar er is een gevoel van spanning in mijn buik. Dus in haar geval is het namelijk heel erg belangrijk dat ze afstand hield van zichzelf. Sommige mensen moet je juist omkeer leren dat ze een beetje dichterbij zijn. Maar zij moest juist afstand houden. Zodat het leven zijn gang kon gaan. En dat zij zichzelf met rust kon laten. Kun je een beetje voorstellen wat ik bedoel? Dus. En het was zo mooi wat ze zag. Dat ze er nog geen woorden aan kon geven. Begrijp je? Dus dit is nog schoonheid. Die zo pril is als die baby. Maar ook zij voelde zich geboren worden in de wereld. Want daar zaten wel haar collega's van de offergroep bij. Begrijp je? Dat is wel heel fijn. Begrijp je? In de wereld. En op een gegeven moment, dat deed ze allemaal met de ogen dicht. Op een gegeven moment deed ze de ogen open. En tot haar verbazing zag ze alleen maar schoonheid. En dat was een en al ontroering en blijdschap. En ga zo maar door. Dat is hoe het werk werkt. Dat is waar, laten we zeggen, alles wat ik vanavond verteld heb, dat vertel en verteld heb, is, zeg maar, heb ik gewoon uit mijn ervaring met mensen. Eigenlijk hebben die mensen mij verteld hoe het leven eigenlijk werkt. Ik had wel een vermoeden, maar een heleboel dingen zijn me duidelijk geworden doordat ik op een bepaalde manier met mensen heb leren werken. Lichaamsgericht, veel gebruik van taal, begrepen dat wij relationele wezens zijn. Etcetera, etcetera. Dat alle menselijke problemen in relatie met anderen ontstaan zijn. En dat het meest menselijk in het leven relaties zijn, etcetera, etcetera. Dat had ik wel vrij snel in de gaten. Dus, en begrijp je, en dat het eigenlijk de bevrijding is. Aan de ene kant dus van die innerlijke relatie met jezelf. En aan de andere kant, en van daaruit ontstaat het vanzelf. De relatie met de ander. In de eerste plaats met de mensen. Kijk, laat ik nog noemen ook. Om je zo te proberen te overtuigen dat je veel liefdevoller bent dan je zelf denkt. En de meeste mensen zijn. Voorbeeld wat ik graag gebruik is. Weet je nog dat je zwanger was? Wat mij betreft worden mannen en vrouwen zwanger. Beetje anders bij mannen dan bij vrouwen, maar toch. Kijk, wat je als mens automatisch gaat doen. Als er zo'n kind hier zit of daar zit, wat ongeveer hetzelfde is. Hoe gaat dat eruit zien zometeen? Etcetera, etcetera, etcetera. Hoe gaan wij leven met dat kind en ga zo maar door. Hoe hebben mijn ouders met mij geleefd? We gaan automatisch de relatie die wij gehad hebben met onze ouders evalueren. Herken je dat? Ik hoop dat er hier wat mensen zitten met kinderen. Met andere woorden, er is een automatische drang om een betere ouder voor jezelf te zijn, of voor je kinderen te zijn, dan die je zelf gehad hebt. En dat wil helemaal niet zeggen dat je vindt dat je ouders zulke rotzakken waren. Dat heb je helemaal niet. Maar er is een natuurlijke drang om dat te evalueren, een natuurlijke drang om lieve ouders te zijn. En lieve mensen, vanwege die drang, die verzin je niet zelf. Je hebt ook niet zelf verzonnen dat seks voor de meeste mensen seks lekker, snap je? En daarom, kennelijk is de bedoeling van het leven dat we soms seks hebben met elkaar. Daar heb je anders het leven niet zo aantrekkelijk gemaakt. Daar heb je. En zo maakt het leven het aantrekkelijk. Om, zeg maar, laten we zeggen, er is een impuls om een lieve ouder te willen zijn. Wat is het grootste geschenk wat je als ouder kunt krijgen, waar je stiekem allemaal op hoopt? Wie durft dat te zeggen? Wat gok je?
De liefde van je kinderen.
De liefde van je kinderen. Nog sterker, dat je kinderen zeggen: jij bent de leukste moeder van de wereld. Ik had geen betere moeder kunnen treffen dan jou, Barbara.
Je hebt er maar één, maar en ik heet ook Barbara.
Oké, nou deze mevrouw heet ook Barbara, dus daardoor vandaar. Vandaar. Toch, herkennen jullie dat? Het is niet voor niks dat het zo geregeld is in het leven. En tegelijkertijd zit daar wat we dan, dat beestje noemen we de innerlijke criticus, die dan zegt: het is me niet gelukt. Het is me niet gelukt. Lieve mensen, jullie zijn de beste ouders van de wereld. Snap je? Dus waar het vooral over gaat is: kijk, op zich is er niks mis mee dat je jezelf kunt evalueren en dat je, laten we zeggen, de ambitie hebt om goede ouders te zijn en om te groeien. Heel veel mensen die bij ons de opleiding gaan doen, hebben een van de belangrijke motieven is dat ze goede ouders willen zijn. Gelukkig. Begrijp je? Dus er zijn hier, ik geloof dat we ongeveer 120, 150 mensen bij ons een opleiding hebben. En ik denk dan altijd bij mezelf, nou, er staan er minstens 10 overal achter. Dus best een aardig bedrijfje hier. Dus wat we doen. Hè? Want dat heeft een diepgaand effect op de hele omgeving. Dat is wat we ook vaak terug horen. Gelukkig zien mensen aan onze mensen dat ze veranderen door wat ze bij ons doen. Begrijp je? En sommige partners zijn natuurlijk vreselijk twijfelachtig van wat gebeurt er, etcetera, als die daar naartoe gaat. En wat is dat voor een secte? En weet je wel? En gaan ze maar door. Het is heel spannend natuurlijk, want het zou wel zo kunnen zijn dat je iemand thuis krijgt waar je ook een beetje last mee krijgt. Als ze een beetje mee zit, zou ook maar zo kunnen zijn dat die een stuk leuker wordt. Komt ook voor. En soms beide, moet ik zeggen. Zo is het. Voor het je weet zit je ook hier. Nou, dan gaat het niet slecht. Dus wat het ook nog ingewikkeld maakt, en dat is het laatste, denk ik, wat ik nu ga zeggen. Ik ga straks nog even op mijn papiertje kijken en checken of ik het ongeveer gedaan heb. Wat ik me voorgenomen had. Kijk, het leven gaat ook, en dat is ook altijd ingewikkeld, maar het heel erg over evolutie. Dus het is de bedoeling, hè, en de evolutie, weet je wel, je hebt Darwin met de evolutie. Darwin is een buitengewoon belangrijk mens geweest in de geschiedenis. In de zin van dat hij begreep dat het op biologisch niveau, dat het ging over de overwinning van moeilijkheden. Respectievelijk dat sommige diersoorten, et cetera, dat wel lukte en andere niet en ga zo maar door. Lieve mensen, ik zou heel graag een nieuwe Darwin willen zijn. Om aan te geven dat het leven eigenlijk gaat over geestelijke ontwikkeling.
Bewustwording.
Geestelijke ontwikkeling, dat is waar het primair over gaat. Geestelijke groei. Dus met andere woorden, een belangrijk ding is om die geestelijke groei te bereiken, dat doet het leven door je moeilijkheden te bezorgen. Kijk, het bijzondere dus, überhaupt bijvoorbeeld ook in de sport. Kijk, in de sport, als je in de fitness of zo sterkere spieren wil krijgen, dan werk je met van die gewichtjes, werken ze in die fitnesscentra. Begrijp je? Als je een betere wielrenner wilt worden, dan ga je op een gegeven moment een limbere fietsen, want dan heb je heuvels, et cetera, et cetera. En dus noods doe je dat met een zware versnelling en dan dat werkt voor die spieren. Dus laten we zeggen, we hebben hier allemaal op school gezeten, zo te zien. En de hele schoolopleiding gaat met opgaven, gaat met moeilijkheden. En daardoor ben je ontwikkeld. Eigenlijk is het zo dat het vooral ook op school al gaat over geestelijke ontwikkeling. Namelijk, je houding ten opzichte van die opgaven die er zijn. Met andere woorden, het gevoel van, oh wat leuk die opgave. Of het gevoel, wat een rotmeester dat hij met dit soort opgaven opzadelt. Of, dat kan ik weer niet natuurlijk, hè, dat is weer te moeilijk. Etcetera, etcetera, etcetera. Als je geluk hebt gehad, volgens mij hebben de meesten niet zoveel geluk gehad, heb je een leraar gehad die je hielp bij de geestelijke uitdaging van de opgave die je op school voorgelegd kreeg. Kunnen jullie dit volgen als ik dat zeg? Een beetje moeilijke zin. Begrijp je dus met andere woorden, een opgave, ook op school, is een geestelijke uitdaging. Eigenlijk, lieve mensen, bestaan er geen externe moeilijkheden. Eigenlijk bestaan er geen externe moeilijkheden. Er bestaan alleen maar interne moeilijkheden. Er bestaan externe omstandigheden die hier dingetjes oproepen die je lastig vindt. Die hier het gevoel geven, hoe los ik dat in hemelsnaam op? En dan wijten we dan aan wat daar gebeurt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is hier iets van binnen. Zijnsoriëntatie is bedoeld om daarmee te leren omgaan. Jezelf te begeleiden. Daarom helpt het. Bijvoorbeeld ook als een psychologische term is, wat ze gebruiken in de psychologie, is de coping capacities. Het vermogen om met het leven te dealen. De zijnsoriëntatie helpt simpelweg om je met het leven te dealen. Daar waar je het leven als moeilijk ervaart. En bijvoorbeeld als je kind het moeilijk ervaart, als je medewerker het moeilijk ervaart, et cetera, et cetera, en jij kunt rustig blijven, dan ben je van grote toegevoegde waarde. Dus echt het leren werken met je moeilijkheden is sowieso een heel belangrijk ding. Geestelijke ontwikkeling, geestelijke bevrijding, geestelijke verlichting gaat eigenlijk over dat vermogen. Kijk, en het bijzondere van het leven is, kijk, normaal gesproken als je een sportcoach hebt of een leraar, die heeft op zijn minst een beetje didactiek gehad en hebben lessen, et cetera, et cetera. Dus dat de bedoeling daarvan is dat het keurig de moeilijkheden aansluiten bij waar jij zit. Maar we ervaren het leven zelf meestal niet zo didactisch. Lieve mensen, we ervaren, dat is heel fundamenteel wat ik nu zeg, het leven zelf meestal, of heel vaak niet, als erg didactisch. Namelijk dat ze een probleempje op onze schoot legt. Laten we zeggen, dat we het niet kunnen ervaren als uitdagend. Het hart van geestelijke ontwikkeling en geestelijke bevrijding is dat we willen dealen met problemen waar we niet om gevraagd hebben. Dat we het leven toestemming geven een lastige leermeester te zijn. Dat is wat ons in het leven zelf brengt. Dat dwingt ons tot overgave. Overgave is het hart van alle spirituele tradities. De christelijke traditie, de boeddhistische tradities, et cetera, et cetera. Wij vullen het aan met gaan staan voor wie je bent. Maar ook dat is overgave. Laten we zeggen, vroeger was dat ongebruikelijk, maar wij leren mensen ook te gaan staan voor wat ze zijn. Maar als je voor jouw waarheid, wat jij te vertellen hebt, et cetera, maar op een relaxte, ontspannen manier, zodat een ander het kan horen en ga zo maar door. Dat is wel belangrijk in de moderne benadering. Maar het betekent wel overgave aan dat wat er van binnen leeft. Bereid zijn om een moeilijke boodschap te brengen aan iemand, is ook een hele grote uitdaging. Dat is zeg maar de geestelijke ontwikkeling die mogelijk is. En dat is het enige waardoor deze wereld ooit verder komt. Denk ik. De bereidheid het aan te gaan. De bereidheid om het lijden te lijden. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. De bereidheid om de moeilijkheid, de pijn, de angst, de boosheid, de teleurstelling, de verbittering, de walging, werkelijk te doorvoelen. En dan vervolgens de helende werking daarvan te worden, te proeven. Dus we kunnen liefde zijn die alle liefdeloosheid die op haar pad is geweest, verwerkt heeft. Of daar een heel eind in gekomen is, want we hoeven niet alles. Maar gewoon stapje voor stapje voor stapje. We kunnen schoonheid zijn die verwerkt heeft dat het niet gezien is als schoonheid. We kunnen bijzonderheid zijn die verwerkt heeft dat het niet gezien is als bijzonder. Lieve mensen, we zijn allemaal stuk voor stuk bijzonder. Exclusief. Zoals eentje zoals jij wordt er maar één keer geboren. Het zal er überhaupt maar één keer zijn. Dus het is belangrijk dat die exclusiviteit helemaal tot vorm komt en ter beschikking van de wereld. Dat zit in het levensplan opgesloten. Hoe meer dat lukt, hoe bevrediger het leven er zal zijn. Dat zit in het hoofdstuk doen wat je echt wilt in onze trainingen. Rusten in zijn, in verbinding met wie je eigenlijk bent en van daaruit je manifesteren in de wereld. Ik hoop vanavond een beetje een voorbeeld voor jullie te zijn. Zodat je het lijfelijk kunt zien en ervaren. Zonder de pretentie te hebben. Kijk, het bijzondere is, ik ben al best wel aardig oud, vind ik. Maar het bijzondere is, het meest bijzondere in mijn leven is dat ik mezelf iedere jaar meer zie groeien. Dat is toch spectaculair. En waardoor ik groei, is door mijn moeilijkheden aan te kijken. Door mijn wensen te hebben. Snap je, zou je wensen hebben, heb je ook gelijk moeilijkheden. Dat is de andere kant van de medaille. Hoort erbij. Maar het is ook het leven wat mij die wensen geeft. Snap je? Het is het leven die iets met mij wil. Die heeft een plan. Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer zien dat het leven een plan met je heeft. En dat het gewoon klopt. Dat alles wat je doet klopt. Dat ieder moment eigenlijk een heilig moment is. Daarom lijkt me een goed moment om te gaan pauzeren.